Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hallo.
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 Sorry.
Dag, hallo, lieve grappende grollen. Welkom bij Dame Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia.
En dit is aflevering 75.
En we zijn hartstikke live, lieve mensen, vanaf de funniest festival ever in Den Bosch. Hallo, lieve mensen in de zaal.
Hallo.
Een stralend publiek hebben we.
Yay.
En we hebben niet alleen een stralend publiek, we hebben ook twee sterren van gasten vandaag aan tafel. Ik ga beginnen met het voorstellen van een man.
Ja, en hebben we dat ook maar gehad.
Precies,
dat
en
het
gehad van voor de rest van het jaar. Ik heb even je Twitter-bio erbij gepakt. Daar staat in dat jij bent cultuurwetenschapper, humoronderzoeker, cabaretautoriteit en feminist. Vond ik heel leuk dat dat in de bio stond.
Jee.
En Sander Schimmelpenning, die vindt jou een humorloze wokert. En Hans Teeuwen, die zei ooit over jou dat je een genderneutrale kutkop hebt of bent. Ik weet niet wat hij precies heeft gezegd.
Oh, dat is een filosofische vraag. Nee, ja. Dat weet ik ook niet eigenlijk. Maar
nou goed, dat mag de zaal bepalen.
Een van de twee.
Welkom, Dick Sijp.
Dankjewel.
Ja, altijd fijn om een man aan tafel te hebben die de dingen kan duiden. Gast nummer twee is de slimste mens. En ook een heel grappig mens. En een feministisch mens. En een kan heel goed zingen mens. En het is de enige echte alleskunner Lisa Loep.
Dankjewel.
Hallo, hallo, hallo. Ook nog even een klein reclamepraatje. Vanaf half september toert ze door het land met haar hypermuzikale cabaretvoorstelling Extase. En die show gaat over de moed hebben om je angsten te overwinnen. En jij hebt het woord tandenpositivity geïntroduceerd in mijn leven. Kan je daar wat over vertellen?
Nou, het was gisteren, wist ik ook niet, maar je kan bij de Telegraaf hebben ze elke week de discussie van de week. En gisteren was de discussie, moet Lisa Loep wel of geen beugel nemen op het Telegraaf Forum? Ja, nee, ik heb dus, het is een natuurlijk radio of podcast dit, dus even voor de mensen thuis. Ik heb een nogal scheef gebit. Ik heb nooit een beugel gehad als tiener, want ik had daar geen zin in. En zoals jullie ook altijd zeggen, doe waar je zin in hebt.
Precies.
Maar daar vinden mensen nogal wat van. Dus ik heb de term tanden positivity in het leven geroepen. Dat al heb je wel een beugel gehad, al heb je geen beugel gehad, je moet het lekker zelf weten.
En nice, love it.
Daar is Nederland nog niet helemaal klaar voor, merk ik.
Wat vond de Telegraaflezer? Moet jij wel of niet een beugel?
Nou, het is een beetje 50-50.
Oh.
Ja. Huh. Dus het is een beetje als met het kabinet. Hè. Soms ben je voor, soms ben je tegen. Ja. Ik hoop dat die mensen dichter bij elkaar komen nu. Nee, maar het is wel echt heel erg grappig hoe het is natuurlijk in die zin een verlengstuk van body positivity, wat ik enorm aanhang, of body neutrality. En hoe heftig mensen reageren als je dus vrouw bent en een scheef gebit hebt. Ja, I don't know. Ik bedoel, je kan ook zeggen, goh, je hebt de slimste mens gewonnen en dat is
cool.
Leuk.
Ja.
Maar je kan ook zeggen, je moet een beugel nemen met je paardenbek. Ja,
ja, want schoonheidsideaal.
Precies.
Zometeen van alles en nog wat over humor. Maar eerst, hoe ging jij de feminist in, Nidia?
Ja, ik zat natuurlijk de slimste mens te kijken, want jij was daar. En toen dacht ik, als ze me nou ooit zouden vragen, ik weet niet of het gaat gebeuren, maar stel ze doen het, dan zeg ik toch nee. Ook al weet ik dat het goed is dat er vrouwen zitten, want vrouwen zeggen vaak nee. En toch zou ik nee zeggen.
Waarom?
Doodeng. Ik snap echt niet hoe je dat durft. Ja, jij bent heel slim, dus dan snap ik wel hoe je durft.
Jij bent ook heel slim.
Maar dat je dan on the spot alles moet weten over paarse bloemetjes of zo.
Ja, dat weet ik ook niet, maar die vraag kreeg ik gelukkig niet.
Nou, dat zou ik, dus dat is heel eng. Nee, gewoon nee. Hmm. Maar nou, Lotte ook nee hoor, nee, stiekem. Ze zegt nu niks. Maar...
Nee, ik vind het dus wel grappig. Maar het is wel zo dat je als vrouw... Of grappig, nee, ik vind het apart, laat ik het zo zeggen. Dat vrouwen toch minder vaak durven. Maar het is inderdaad zo dat je als vrouw gewoon harder erop afgerekend wordt... als je bepaalde dingen niet weet.
Ja.
Maar ik zou toch iedereen oproepen, doe daar aan mee. Want het is echt superleuk en fuck it.
Nou, mocht ik gevraagd worden, dan ga ik even gecoacht worden door jou.
En dan
geef je antwoord nog. Marilotte.
Ja. Ik ging ook de feminist in. We waren vorige week te gast bij een hele leuke podcast genaamd De Eeuw van de Amateur. Of nee, Eeuw van de Amateur, niet de. En toen vertelde ik aan de mensen hoe ik soms heel bewust ben van hoe lesbisch mijn huis is ingericht. Omdat er een foto hangt van mij en mijn vriendin zoenend. En er hangt een gouden vulva aan de muur. En nou, allemaal hartstikke lesbisch vind ik. En dat ik me dan daar soms dus heel erg bewust van ben als de huisbaas in mijn huis staat voor wat niet al. Dus toen zat ik zo van, ja, nou vind ik het toch wel heel leuk. Nou, is wel erg lesbisch. En toen de volgende dag was er een demonstratie. En dat was tegen LHBTIQA+ geweld. Want er is in Amsterdam brand gesticht in een flat, omdat er regenboogvlaggen hingen. En dat was dus LHBTI-geweld. En toen ging ik daarheen. En ik was er nog geen seconde. En wie stond daar? Mijn huisbaas.
Met een vlag, trots en al.
Helemaal zo, ja, we zijn hier en we strijden voor gelijke rechten. En toen dacht ik, oh ja, dat is wel weer typisch dat ik dat dan vooral eigenlijk bij mijn huisbaas of eigenlijk gewoon bij een cis-hetero man, als die in mijn huis staat, heb ik dus blijkbaar zo van, oeh, het is wel erg lesbisch hier. Maar allemaal vooroordelen. Ja. Lisa.
Het is niet van afgelopen week, maar een tijdje terug. Maar zo erg dat ik het ga vertellen. Ja, ik ging dus mee naar de Slimste Mens. Ik beloof dat het niet een Slimste Mens podcast wordt dit. Maar dit is nog één anekdote erover. En ik heb een mental coach met wie ik soms werk. Omdat ik dus een angststoornis heb. En nou, gewoon dingen wel spannend vind in het leven. Zoals meedoen aan de Slimste Mens. En toen hadden we geoefend. En toen zei die tegen me, ja, misschien is dit niet het platform om heel erg feministisch te gaan doen. En toen zei ik, ja, maar ik wil mezelf niet verloochenen en ik ben gewoon heel feministisch. En ja, maar misschien moet je erover nadenken of dit dan de plek is waar je dat gaat zijn. Nou, goed.
Toen, maar hoe zou je dan feministisch zijn? Dan zou je daar nou, met okselhaar zo...
Nee,
zo welke vooroordelen?
Nee, maar gewoon als er iets gezegd wordt waar ik het niet mee eens ben, daar iets van zeggen. Wat ik ook gedaan heb in het programma.
Ja, want je was best wel stellig. Ook toen ze het hadden over bijvoorbeeld als er voor je betaald wordt, geloof ik.
Precies. Ja, precies. Maar ik ging dus dat doen. En toen dacht ik, oh nee, hij had gezegd dat ik dat niet moest doen. En toen ging ik me dus heel erg zorgen maken daarover daarna. Dus een man had tegen mij gezegd dat ik niet te feministisch moest doen. En toen ging ik me daar heel erg druk om maken. Dus dat was wel de feminist wat mij betreft. En ik ben blij dat ik het gewoon wel gedaan heb.
Ik ook, ik ben trots op je. Dick Sijp.
Ja, waar moet ik beginnen? Nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik van de week een beetje in de stress schoot. Omdat ik wist natuurlijk, ik ken de podcast, ik wist dat deze vraag ging komen. Dus ik dacht, oh god, ik moet even iets onfeministisch inplannen. Hoe doe je dat? Weet je wel? Dat anders dan... Maar,
hebben wij ook altijd. Hebben we een moment voor in de week.
Ja, dat ik dacht, ik raak een beetje in de stress. Maar ik moet zeggen dat uiteindelijk heb ik denk ik wel iets. Want ik was een paar dagen geleden was ik een stuk aan het lezen op One World. Wat ik een heel goed platform vind. Maar daar was ik me echt heel erg aan het ergeren. En toen dacht ik, ja, dit is misschien een beetje onfeministisch. Maar de meningen waren een beetje verdeeld. De feministische vrienden, vrouwelijke vrienden die ik het voorlegde. Maar het was een artikel over mensneezing. Het fenomeen mensneezing.
Ik heb het ook gezien. Hebben jullie het ook gezien?
Nee, ik niet.
Het gaat over mannen die dus heel veel ruimte innemen als ze niezen. Zo'n man kennen jullie wel, toch? Die echt zo dat je... Holy shit. Ik heb iemand in mijn achtertuin. Nou, die woont huizen verderop. En die hoor je gewoon echt...
Maar luister, ik ben dat.
Jij bent die mensneezer.
Ik ben de mensneezer.
Ja, en het ging er dus ook om dat vrouwen dus minder dan toegestaan wordt. Ik weet niet, er kwamen allemaal reacties natuurlijk op Twitter van, oh, is dit de speld of zo? En ik merkte gewoon bij mezelf dat ik het ergens wel kon begrijpen. En dat ik dacht van, kunnen we niet gewoon mansplaining als pars pro toto nemen voor al die dingen? En moeten we dan overal zo'n term opplakken?
Ja.
Maar wat vinden jullie, is dat heel onfeministisch voor mij?
Nou, ik heb het ook gezien toen dacht ik
termen.
Ook. Maar het ruimte innemen als breder begrip is wel interessant. Maar om het dan alleen per se dat niezen eruit te halen.
Maar je hebt ook manspreading.
Ja, daar ging dat stuk alleen dus niet. Dat ging echt alleen over niezen,
nee,
toch?
Maar dus in die zin is dat gewoon de nieuwe fase van het mannelijke ruimte innemen. Dat nu ook niezen wordt en straks
gewoon
ademhalen.
Overal wat mannen manbreading.
Nee, maar ademhalen is ook echt een ding. Sommige mannen halen heel hard adem.
Ja. Maar het valt nu gewoon, denk ik, steeds meer op.
Ja, nou,
Wat deed ik iets?
Nee, maar dat is toch... Ja, kijk... Nee, ik vind het niet onfeministisch van je. Alleen moeten we willen dat we alles in een soort genderhokjes gaan stoppen. Vrouwen doen dit, mannen doen dit. I don't know. Mm. Maar soms is het wel goed als mannen een beetje afgezeken worden, hoor.
Ja, dat is ook zo.
Ik word er zo sterk van.
Dat is waar. Maar misschien is voor mij ook persoon van mijn moeder niest heel erg hard. En dan had ik vroeger altijd heel veel last. Dus misschien is het gewoon heel, ben ik helemaal gewoon getraumatiseerd door mijn
nooit
jeugd.
Nooit meer goed gekomen.
Ja, ja, dat het een beetje een persoonlijk dingetje is. Ja.
Tijd voor post. Tijd voor post.
Ja. Daarvoor maken we eigenlijk graag gebruik, als jullie zin hebben, mensen in de zaal, van jullie dilemma's. Dus als er iemand is die ons een dilemma voor wil leggen, dan...
Een vraagstuk.
Een levensvraag.
Dus voor de mensen die de podcast niet kennen, we krijgen dus normaal brieven van luisteraars. En nu zouden we het dus heel leuk vinden als een van jullie een vraag stelt. En hoeft dus niet per se over humor te gaan, want daar gaan we zo meteen uitgebreid over hebben.
Mag elk feministisch vraagstuk daar, hallo...
Je mag wel even hier op mijn plek komen zitten, want dan kan iedereen het goed horen als je dat durft. Of vind je dat vervelend? Ja? Applaus!
Hoi, wat is je naam?
Rosanna.
Hoi. En wat is je dilemma of levensvraag of iets?
Nou, ik heb eigenlijk wel een vraag over... ik ben christelijk opgevoed en ik geloof in God en zo... Alleen, ik vind het soms een beetje lastig te combineren met het feminisme... en me daarin te uiten tegenover mensen die datzelfde geloof aanhangen. Hebben jullie daar tips voor?
Goeie vraag. Hebben jullie tips?
Ik ben atheïstisch opgevoed. Dus in die zin kan ik niet helemaal inleven hoe het is... als je in een gelovige omgeving opgroeit of zelfs dus ook gelovig bent. Maar ik heb ook wel mensen in mijn omgeving, schoonfamilie en zo... die zeker niet feministisch zijn... Alleen komt dat dan niet vanuit een geloofsinslag. Maar ik ga wel, probeer altijd het gesprek met ze aan te gaan, wel daarover. Omdat, of het nou misschien in een boek geschreven staat... of dat het gewoon een aanname is die mensen hebben vanuit hun opvoeding of vanuit hun jeugd. Als ik me er niet prettig bij voel wat diegene zegt over... ja, maar vrouwen zijn ook altijd, of ja, maar mannen zijn ook altijd... probeer ik op een respectvolle manier daar wel iets over te zeggen... Maar ik weet niet of dat helemaal één op één past op jouw situatie. Maar ik denk dat er heel veel onfeministische mensen zijn in de wereld. Ja. En niet alleen maar gelovige mensen in die zin.
Nee, ze zijn heus niet allemaal onfeministisch. Ik ken genoeg mensen die wel ook feministisch zijn. Ja. Maar soms vind ik dat gewoon heel erg lastig.
Maar wat wordt er dan gezegd als ik vragen mag? Of is er een voorbeeld?
Nou, gewoon de manier waarop de Bijbel soms over vrouwen spreekt. Mm. En dat vind ik dan soms best lastig. Want dan denk ik, ja, hoe combineer ik dat dan? Want ik ben ook echt heel erg links en feministisch. Mm-hmm, mm-hmm. En ja, dat begint steeds meer dat ik mezelf daar vragen over begin te stellen eigenlijk. Ja. Dus dat is een beetje... En het is soms niet eens zozeer wat mensen zeggen... maar ook wel gewoon dingen die ik dan lees. En,
ja.
En dat dan ik dan ga twijfelen aan mijn overtuigingen of zo.
Heb je dan ook een beetje vragen gesteld van... is het past dat geloof dan nog wel bij mij? Of hoe kan ik dit het beste combineren?
Hoe kan ik dit het beste combineren? Dat is altijd de vraag die ik mezelf blijf stellen.
Ja, want het is natuurlijk ook zo dat dat wat in de Bijbel staat... hoef je ook weer niet allemaal zo letterlijk te nemen. Want het is een eeuwenoud boek. Maar ik ben wel christelijk opgevoed. En ik had persoonlijk dat het dus niet meer bij mij paste. Omdat het dus zo... Ik had het voornamelijk toen er een homoseksueel stel bij ons in de kerk kwam. En toen werd er zo heel erg gezegd, ze zijn niet praktiserend homo. En dat was de reden waarom ze erbij mochten. En dat vond ik zo moeilijk, kwam daar gewoon niet meer overheen. Dus dat vond ik lastig. Maar ja, dat is mijn ervaring.
Nou, lekker. Hebben we jou ook weer van je geloof afgeholpen? Dat
is, ja, thanks.
Sorry. Dankjewel. Maar nee. Ja.
Even wat zeggen, want er zijn wel feministische platforms die ook christelijk zijn. En daar zou ik eens gaan zoeken. Ja, de feministische werkplaats is volgens mij een tip. En ik heb laatst ook een stuk gelezen, dat ga ik voor je opzoeken in de show notes zetten. Want nu eindigt het opeens erg, ga je twijfelen aan je geloof, wat een onzin. Want je kan natuurlijk prima christen zijn en feminist zijn en je eigen draai daar aan geven. En het zou heel goed zijn om met andere mensen in gesprek te gaan die ook feminist zijn en dit ook voelen en dan... Ja, uitzoeken van hoe doe ik dat nou eigenlijk?
En also was niet de bedoeling.
Het is gewoon eventjes een eigen anekdote van Marilotte. Ja, maar dankjewel dat je je vragen wilde stellen op het podium.
Is er nog iemand?
Nu durft niemand meer.
Ja, sorry. Dan ga ik weg. En dan...
Ja, leuk.
Hallo.
Hallo, welkom.
Hoi. Ja, ik heb een vraagje. Ik kwam het vandaag tegen toen ik een oproepje deed op mijn Instagram voor een fotograaf. En ik noemde heel vaak dat woord en ik dacht, moet ik nou... Ik zeg eigenlijk fotograaf, maar dan zeg ik eigenlijk dat ik een man zoek. Moet ik dan fotografe zeggen? Of, maar dan zeg ik weer dat ik een vrouw zoek. Moet ik het dan alle twee gaan zeggen? Dus, en dit punt ben ik vooral online, omdat ik dan ook de woorden eronder zet als ik dingen zeg. Mm-hmm. Ben ik al heel vaak bewust tegengekomen van...
Ja, wat doe ik nou?
Hij, zij, die, hen. Moet ik alles noemen? Of moet ik soms afwisselen? Nou, dat...
Ja, dit is echt een hele goeie. Wij mochten op een gegeven moment aan een feministische bundel meewerken. En toen vroegen ze ook van, moeten we nou kapper translaten of kapster? En toen dachten wij toen nog heel erg kapster. En uiteindelijk werd het toch kapper, geloof ik. Maar het ding is dat we met z'n allen, als ik nu zeg... je hebt een talkshowtafel en dan zie je... daar zit aan die talkshowtafel een spion, een arts en een talkshowhost. Nou, wat voor mensen zie je dan voor je? Waarschijnlijk zie je mannen voor je, want dat is nou eenmaal de associatie die je snel maakt. En als je nu al dacht, ik zag vrouwen, dan dacht je misschien niet aan zwarte vrouwen of een vrouw in een rolstoel. Of, nou ja. Dus we hebben gewoon heel erg vaste beelden bij dingen. En daarom kan het dus af en toe toch goed zijn om fotografe actief te zeggen. En vooral bij... vacatures, dit is toch een soort vacature eigenlijk. Want het blijkt dat vrouwen, daar is onderzoek naar gedaan, sneller denken, oh nee, dat is niks voor mij. Dus dat ze al snel denken, ook bijvoorbeeld bij het woord loodgieter, of nou ja, dat soort termen, van dat is niet voor mij weggelegd.
Want wilde je specifiek een vrouw, of wilde je juist aangeven van...
Maakt jou niet
van,
uit.
Nee, het maakte me juist helemaal niet uit. Maar toen dacht ik weer, als ik fotografe zeg,
dan ben je
dan
soort
valt
uitsluiten.
Het echt op dat ik... Of zo viel het in mijn hoofd meer op, terwijl dat ook onzin is. Want fotograaf is net zo goed mannelijk als fotograaf vrouwelijk. Ja.
Ja, of je kan... Het eerste wat mij opkwam was fotografen tussen haakjes MVX te doen. Dat is wat ik meestal doe.
Goeie.
Maar wat je ook kan doen is fotografen MVX. Dat zie je eigenlijk nooit.
Heel leuk, ja.
Want ik weet dat er ergens in Amerika is er dus... Of was het in Amerika? Volgens mij was het in Amerika of in Canada dat ze dus nu leerlingen op de vrouwelijke manier alleen nog maar gaan aanspreken. Of dat ze in plaats van guys zeggen voor een groep girls. Of het nou jongens of meisjes zijn.
Nou, het is wel heel vaak zo dat dus de vrouw zich moet schikken aan de mannelijke term. We kregen ook weer in de DM een foto van een of ander tekstboek. En dan stond er vanaf nu gaan we naar hij verwijzen en dan bedoelen we iedereen. En dat is dus altijd zo. Want we zeggen dag jongens en we bedoelen iedereen. En iedereen is zo, oké, nee prima, noem mij maar jongen, maakt niet uit. Ik ben een vrouw, maakt niet uit. En het is best wel leuk om dat even helemaal om te draaien. Maar ja,
kun je er wat mee? Meiden.
Fotografen, man, vrouw, X. Dat vind ik echt de allerbeste oplossing. Ja. Dankjewel.
Hoi, we komen er even tussendoor met een berichtje namens onze sponsor.
Ja, want deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Nextory.
En jawel, Nextory, dat is nog steeds... Nextory. En het is een streaming service voor luisterboeken en e-books met meer dan 300.000 boeken in de app.
Voor Nextory selecteerden we een lijstje met onze allerfavoriete boeken. En die kun je via de app lezen of luisteren.
En een van die allerfavoriete boeken waar ik net in ben begonnen is De Kleine de Bouvard, haar baanbrekende De Tweede Sekse samengevat.
Dus als ik het goed begrijp, kan je dit luisteren of lezen als je een luie feminist bent.
Jazeker, zoals ondergetekende.
Heb je wat geleerd?
Nou, ze had bijvoorbeeld een relatie met Jean-Paul Sartre.
Oké, dit meen je niet. Even serieus. Dit boek gaat juist over de bevrijding van de vrouw. En jij deelt een feitje waarin je iets over haar vertelt in relatie tot een vent.
Ja, ik heb het nog niet helemaal uit. Ik ben net begonnen.
Dat is duidelijk.
Dit is wat er langskwam. Laat me met rust.
Goed, ben je ook een lui feminist? Maak dan gebruik van de 50 dagen durende gratis trial. Ga daarvoor naar nextstory.nl/damn en vul daar de vouchercode HONEY50 in. Je kunt opzeggen wanneer je wilt.
Nog eventjes, dat is Nextory. We moeten het even hebben over humor, want met die woke-politie van tegenwoordig, dat zijn wij, hallo, kun je tegenwoordig helemaal niks meer zeggen. Je hoeft maar een seksistische scheet te laten en het woke-alarm loeit al door de straten. Voor je het weet ben je hartstikke gecanceld en eigenlijk, ja, mag je niks meer zeggen.
Of ligt het toch wat genuanceerder? We gaan het er met jullie over hebben, met Lisa en met Dick. En ik ben wel eerst benieuwd hoe je de humor inrolt. Hoe word je een humoronderzoeker?
Ja, nou, ik denk dat het een klein beetje in de genen zit. Want mijn opa was al amusementjournalist. Dus die wist ook al heel veel van cabaret en van humor. En ik heb het altijd leuk gevonden. Vroeger wilde ik echt zelf cabaretier worden. Ook nog een jaar op de Kleinkunst Academie in Amsterdam gezeten. Maar op een gegeven moment dacht ik, nee, ik ga het bestuderen. Maar ik ben dus altijd al een groot cabaretliefhebber geweest. Dus dat is eigenlijk... En toen ben ik theaterwetenschap gaan studeren. En toen dacht ik, ja, hier houdt iedereen zich alleen maar bezig met toneel en dans en opera, maar niet met populair theater. Toen dacht ik, ja, maar er moet ook onderzoek naar cabaret komen. En toen ging ik een proefschrift schrijven. Dat is een beetje de hele, de korte samenvatting.
Zo van, die was niet grappig genoeg, dus toen werd je maar humoronderzoeker.
Precies. Zo gaat het, hè, zo gaat het, ja.
En Lisa, je bent vrouw en cabaretier, dat kan natuurlijk niet, want vrouwen zijn niet grappig.
Nee, die zijn cabaretier ten eerste natuurlijk. Iemand had ook gezegd, ja, ze is niet zo slim, want ze zegt cabaretier over zichzelf, maar het is cabaretier.
Zo fijn als het even aan je uitgelegd wordt.
Neem een beugel. Maar ik wilde al vanaf mijn vierde cabaretier worden. En dat was een soort ding wat ik al... Ik had een cd van Brigitte Kaandorp en dat was een soort van het. En toen ik haar ook op het podium zag, dacht ik, wow, je kan als vrouw ook gekke bekken trekken. En het is heel speels en het is en zingen en dansen en acteren en schrijven en alles. Nou, toen heb ik heel wat omzwervingen gemaakt, want ik wist wel altijd dat ik op het podium wilde staan. Toen heb ik eerst conservatorium zang gedaan, want ik was afgewezen voor de kleinkunst. En toen daarna nog een master op de kleinkunst gedaan. En toen ben ik dus cabaretier geworden. En voor mij is het los van de humor ook gewoon een vak waarin je alles kan doen wat je zelf wil. Wat ik heerlijk vind. Dus en schrijven, en zingen, en een Disney-jurk aan, als ik daar zin in heb. Zeg maar, het is zo... Ja, je maakt je eigen shows natuurlijk, dus je hebt zoveel vrijheid erin. Ja.
Heel erg zelf weten.
Ja.
En is het een het Nederlands cabaretlandschap, is dat een door mannen gedomineerde wereld of valt het mee?
Nou, je speelt eigenlijk zelf altijd je eigen show in het theater. En dan heb je verder niet zoveel met andere mensen te maken. Het is niet nog een andere voorstelling. Misschien wel in de grote zaal, maar het kan toneel zijn, kan dans zijn. Er zijn ook steeds meer vrouwelijke cabaretiers, dus het is echt wel aan het veranderen. Dus ik vind het eigenlijk te makkelijk om te zeggen, het is male dominated. Mm. Het is wel lang geweest, maar ik heb zeg maar in mijn jeugd heb ik voorbeelden gehad die zowel mannen als vrouwen waren. Maar toen was ik nog niet zo erg bezig met het feit dat ik zelf een vrouw was. Omdat ik in een soort feministische bubbel ben opgegroeid, waarin vrouwen en mannen een soort van gelijk waren. En later kwam ik pas achter dat er nog een hele andere wereld is waarin dat niet altijd het geval is. Dus ik heb het ook nooit zo gezien van, oh, Arjen Lubach is een man en hij doet dit, maar ik ben een vrouw, ik zou dit niet kunnen worden of zo. Dus daar heb ik wel echt een mazzel mee dat het zo gegaan is. Ja, kijk, oké. En nu even lang verhaal kort. Er zijn natuurlijk 1000 miljoen vooroordelen over vrouwen en humor. Alleen omdat het dus nu verandert en er steeds meer vrouwen bijkomen, is het niet meer male dominated.
En het is denk ik ook een verschil tussen de Nederlandse context en bijvoorbeeld de Anglo-Saxische context, waar er veel meer in comedyclubs opgetreden wordt. En daar heb je wel het probleem, en daar wordt ook wel steeds meer over gediscussieerd, van ja, een bil die dan inderdaad male dominated is. En dan wordt er soms als, een token vrouw of een token persoon van kleur bijgezet.
Net zoals
en dan
we jou nu hebben.
Precies, ja. Precies. Ja. En dat is dan natuurlijk dat is weer een heel andere dynamiek. En dat heb je natuurlijk niet als je in Nederland in een theater komt en jezelf avondvullend speelt.
Ja. En kan jij nog, want jij ziet heel veel, je weet heel veel over humor en cabaret. Kan jij dan nog daarom lachen ook?
Gewoon in het algemeen bedoel je?
Ja, of zit je de hele tijd, dit werkt zo en nu doe je dit.
En Anglo-Saxisch.
Anglo-Saxische mensen.
Het is een beetje dubbel. Kijk, aan de ene kant vind ik altijd, mensen zeggen heel vaak van, maar als je humor gaat onderzoeken en ga je een grap analyseren, dan is het toch niet grappig meer. Dat heb ik zelf eigenlijk nooit zo helemaal begrepen. Want ik kan een voorstelling ook 16 keer bekijken en dan nog steeds grappig vinden. Maar het wordt misschien wel steeds meer lachen van binnen. Dus ik bedoel, het is niet... En ik heb ook wel eens in een theater gezeten. Meestal, ik heb ook veel cabaret gerecenseerd voor kranten en... En nu voor de Groene Amsterdammer. En dan merk ik ook wel van, ik heb één keer... Meestal zetten ze de recensenten een beetje uit elkaar. Maar ik heb ook wel eens op met zo'n recensentenrij gezeten. En dat is dan ook wel een beetje een stille rij.
Er wordt niet gelachen.
Wordt niet altijd gelachen. Maar goed, tegelijkertijd, ja. Weet je, het is ook zo, als recensent zie je natuurlijk heel veel waarvoor je misschien zelf geen kaartje zou kopen. Maar je zit in een zaal met allemaal mensen die fanboy of fangirl zijn. En die, dat is natuurlijk ook nog een verschil. Maar nee, volgens mij lach ik heel veel. Ja.
En wat is de functie van humor? Vertel dat maar eens, wetenschapper.
Ja, nou hou je vast.
In de maatschappij.
De functie in de maatschappij. Ja. Nou, de functie van humor bestaat eigenlijk niet. Want humor heeft een heleboel verschillende functies en rollen. Het verschilt ook weer per samenleving en per tijd. Dus wat je in elk geval kan zeggen is dat humor nu heel erg belangrijk wordt gevonden. Dat is niet altijd zo geweest. Dus überhaupt het idee dat je een goed gevoel voor humor moet hebben en dat als je dat niet hebt, dat dat echt een belediging is. Dus, oh, die heeft geen gevoel voor humor. Dat is iets heel erg moderns eigenlijk.
Oh,
dus ja. We vinden humor heel belangrijk en we verwachten er ook allerlei heel positieve dingen van. En voor een deel functioneert humor ook op die manier. Dus het kan mensen met elkaar verbinden, het kan de macht aanvallen, maar ja, het kan ook andersom normbevestigend zijn. Het kan ook mensen buitensluiten. Dus het heeft heel veel verschillende functies. Maar we vinden het in elk geval heel belangrijk. En humor is ook overal. Dat is ook wel een beetje iets nieuws. Dus in reclame is humor, in hedendaagse beeldende kunst heel veel humor. Op tv, comedians zijn celebrities. We vinden het in dating vinden we het heel belangrijk. Dus humor is eigenlijk overal belangrijk.
En kan je dan zeggen dat er een bepaald soort humor in Nederland groot is? Of dat dat goed werkt? Dat je dat veel tegenkomt?
Het is eigenlijk best wel gevarieerd als je zo kijkt in het theater. Dus er zijn, nou ja, het is een beetje schetsmatig natuurlijk, maar als je zo in het theater kijkt, ja, je hebt de meer politiek geëngageerd, genuanceerde humor van een Claudia de Breij van Pieter Derks, maar je hebt ook de meer harde Theo Maassen of Daniel Arends humor die heel hard over grenzen heen wil gaan. Je hebt ook meer het meer muzikale cabaret. Nou ja, waar jij, Lisa, natuurlijk een voorbeeld van was met Matrushka ook. Jan Beuving. Je hebt ook een meer ontregelende van Stefano Keizers. Henry van Loon. Dus het is eigenlijk best wel een breed palet aan humorstijlen in Nederland.
En dus, er is er niet eentje die er uitspringt daarin?
Poep en plas.
Kijk, doet het altijd aan goed onder de mensen. Wat.
Nee, nou, het is wel zo dat ik denk dat als mensen over humor nadenken, dat ze vaak het idee hebben humor overschrijdt grenzen. En over, dus ik denk dat er wel een bepaald soort humor is die heel erg symbool staat voor heel veel mensen van wat humor is of zou moeten zijn. Dat is denk ik ook wel een beetje gegenderd trouwens. Maar daar, en dat is denk ik een beetje meer de Theo Maas, Hans Theo, Daniel Arends-achtige. Ik denk dat dat wel een soort norm is. Maar dat is niet het enige waar veel mensen naartoe komen. Cabaret in de brede zin wel best
maar
wel
hoe
populair.
Is dat gegenderd dan?
Ja, goed. Ja, en ik denk dat dat gegenderd is omdat dat toch vaak mannen zijn. En dat we bij harde humor toch ook wel vaak denken aan humor over minderheids- en achtergestelde groepen. En dus ook heel veel grappen over vrouwen, die vaak ook best wel normbevestigend kan zijn.
Maar dat is maar een grapje, toch? Dus wat is daar precies erg aan?
Ja, nou, dat is denk ik dubbel. Kijk, vanuit een bepaald perspectief is natuurlijk het is maar een grapje een hele logische opmerking. Want er is ook een onderscheid tussen serieus taalgebruik en humoristisch taalgebruik. En eigenlijk wat je zegt als je een grap maakt, je activeert eigenlijk een ander. Het is een kwestie van framing. Je activeert een humoristisch frame. En dat betekent dat je aankondigt aan mensen, en dat is natuurlijk in de comedy setting of in het theater is dat al helemaal de afspraak. Hè, van oké, dit wordt humoristisch, dus je moet het niet letterlijk nemen. Je moet het misschien ook niet te serieus nemen. Maar ja, tegelijkertijd, juist omdat er dat onderscheid is tussen serieus en humoristisch taalgebruik, kun je ook met een grapje net iets verder gaan. En kun je misschien ook stiekem best wel een serieus punt maken. En vanuit die optiek is het is maar een grapje ook een beetje een drogreden. Want het is, humor is ook een hele goede retorische strategie om misschien wel een boodschap of een idee uit te dragen of naar voren te brengen. En het kan zeker serieuze consequenties hebben. Want zoals ik al zei, ja, humor kan ook mensen buitensluiten. Het kan ook machtsverhoudingen bestendigen of bevestigen.
En vinden jullie...
Ik denk dat soms humor en pesten door elkaar loopt. Want ik ben heel erg gepest als kind. En op zich hadden ze best wel vaak grappige dingen over me te zeggen. Dus ze zeiden bijvoorbeeld, hou je vetklep, hamlap. Nou, dat vind ik best wel goed bedacht. Ja, toch? Ja, zeg maar, er zit alles in. Een soort woordgrap. Het loopt lekker. Maar het was wel pesten. Dus ik vind dat zo flauw aan, het is maar een grapje. Ik bedoel, ja, als je pest, kan je ook best wel grappige dingen zeggen. En toch is het pesten. Dus voor mijn gevoel, als het de schoolpleintest niet doorstaat, is het niet per se humor, maar pesten. Maar misschien dat nu weer iedereen heel boos wordt, omdat ik dingen cancel of zo. Alleen, dat heb jij ook aangehaald. Bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog werden natuurlijk ook heel veel nare grappen over Joden gemaakt om ze in een hoek te zetten, te demoniseren.
Op Twitter was dit trouwens, dat je niet denkt van, oh, ik heb het Tweede Wereldoorlog hoofdstukje gemist
sorry,
in de podcast.
Dit heeft Dick eerder gezegd. Dus humor is in die zin een machtig wapen. Je kan er luikjes in mensen in hoogte mee openzetten. In de Sovjet-tijd, in Rusland, was het ook een manier om de macht onderuit te halen. Maar het is dus ook een manier om mensen te kwetsen en te pesten. En ik vind dat toch veel comedians er heden ten dagen vanuit, ik ben het slachtoffer hier, want ik mag niks meer zeggen. Mm-hmm. Voorbij gaan aan dat je ook gewoon, dat er wel een degelijk verschil tussen pesten en grappen maken is.
Ik vond het eigenlijk heel mooi hoe je het eerst zei, van dat het een beetje door elkaar loopt. Mm-hmm. Want dat is, ja, ik ben dan natuurlijk de wetenschapper die heel precies wil zijn, maar wat je best wel vaak hoort is dat humor en pesten, dat het andere dingen zijn. En dan zeg van ja, maar dit is pesten. En wat ik heel interessant vind is dat je best wel ziet dat er een beetje cognitieve dissonantie is. Dus we willen zo graag geloven dat humor iets positiefs is, dat als humor dan dat volgens ons niet meer is, dat we dan zeggen, ja, maar dan is het geen humor meer. Maar volgens mij is het juist belangrijk om te erkennen dat het ook humor kan zijn, ja. Maar dat humor gewoon verschillende kanten heeft. Dus een hele harde racistische grap is ook humor.
Ja.
Daarmee zeg je niet meteen dat je er zelf om moet lachen, maar het is gewoon qua genre en stijlkenmerken. Ja, het is humor, maar het kan ook een vorm van pesten zijn. Maar dus het loopt heel erg door elkaar. Ja. En dat vind ik wel mooi hoe dat zijn. Ja, ja.
Dat dus ook niet betekent dat humor een soort vrijbrief zou mogen zijn om alles maar te kunnen zeggen. Omdat het en heel negatief kan zijn en positief.
Ja, of dat denk ik wel. En ik vind dus dat er, en daar lopen ook dingen door elkaar. Ten eerste het idee van cancel culture. Volgens mij is het meer, als ik het goed zeg, call-out culture, waar we nu in leven. Heb ik van marketingvrouw, volg haar op Instagram, love her. Dus er wordt heel vaak gezegd, ik word nu gecanceld, maar dat is helemaal niet zo. Er wordt namelijk gezegd, hey, wat je daar zei, vond ik niet tof. Om het oude voorbeeld van Joep van het Hek aan te houden met Nicolaas Vul met pisnicht. Mm-hmm. Nou ja, iemand zegt een keer, hey, ik vind dat niet tof, je kwets mij daarmee. Vervolgens gaat dan Joep van het Hek zeggen, ik word gecanceld, ik ben een slachtoffer, mimimi.
Gaat hij op heel veel grote podia gaat hij dat zeggen?
En dan heeft hij nog steeds volle zalen, nog steeds een columnpje in het NRC. nog steeds iedereen die aan zijn voeten ligt. En één iemand heeft gezegd, ik vind het niet tof. En misschien kan je er eens een keer over nadenken wat je zegt. En waarmee jij gelijk hebt, het kan alsnog natuurlijk humor zijn, waarin het alsnog denigrerend en naar is wat zo iemand doet. Wat was mijn punt? Dit hoofd echt. Maar goed, dus ik denk dat is wel een ding met cancel culture. Dat label wat overal opgeplakt wordt, dat snap ik niet. Want het enige wat er gebeurt is, iemand maakt een grap, die mag hij op zich maken. Want je mag alles zeggen, je mag gewoon alles zeggen.
Dit is
zeggen.
Het antwoord op de vraag.
Sorry,
je mag alles zeggen.
Ja, tot de grenzen van wat in het strafrecht mag. En dan vervolgens begint zo'n hele, en dan gaat dus diegene die de ander kwetst, gaat zelf het slachtoffer lopen spelen. Vind ik ook zo mooi.
En die gaat zeggen, jij mag dat eigenlijk niet zeggen.
Precies. En dus jij mag alles zeggen, maar de ander mag daar niks van vinden. Dat is het eigenlijk. En ik denk ook wel ergens, ten eerste als je theatermaker bent, mag je toch hopen dat je een beetje meegaat met je tijd. En zeker als cabaretier, dat je ook weet wat er speelt, omdat je daar theater over maakt. En we hebben toch allemaal wel dat gevoel in onze buik van, oh, dit is niet, nee, maar, oh, die zegt dat. Of ben ik de enige? Ik bedoel, je voelt toch ergens wel van, oh, dit is niet tof, denk ik dan. Maar misschien dat ze zo het contact met de realiteit kwijt zijn, dat ze dat niet voelen.
Ja, of ze voelen dat prima, maar ze weten dat de zaal gewoon stuk gaat erom.
Ja, wat ik wel een mooi voorbeeld vind, is dat Theo Maassen, die had een voorstellingssituatie gewijzigd, was zijn laatste voorstelling. En daar waren, nou ja, de kritieken waren niet heel positief. Er was één heel positief stuk in het AD. Maar er was ook een hele kritische recensie van In Trouw van Ivo Nieuwenhuis. En die daar adverteerde Theo Maassen toen groot mee op zijn website. Dus als je naar zijn website ging toen hij die voorstelling speelde, dan kreeg je op de openingspagina kreeg je eerst een quote uit het AD met daarachter 5 sterren. En daaronder stond dan racistische en seksistische grappen, Trouw, 2 sterren. En ik vind dat een heel mooi voorbeeld van hoe dat ook deel wordt van een marketingstrategie. Hè?
Ja, dus, en dat is ook gewoon heel grappig eigenlijk, als je daarmee aan de haal gaat. En dan is dat toch ook een voorbeeld van, dan mag iemand anders iets, dan zeg jij iets, dan zegt iemand anders, heeft daar commentaar op en dan gebruik je dat. En dat is dan
precies.
Toch, dan op die manier kan je gewoon doorgaan met je werk.
Wat ook wel vaak gebeurt is dat je, als je kritiek levert, dat er dan gezegd wordt, ja, maar jij snapt de grap niet. Volgens mij is er ook een keer over jou gezegd van, je snapt de ironie niet.
Oh,
en je bent een humorloze
wokert.
En je in die hoek gezet wordt van.
Ja. Klopt. Omdat mensen al snel het idee hebben dat op het moment dat je inderdaad zegt, ja, maar misschien bevestigt dit de macht of misschien is dit een problematische grap, dat mensen inderdaad al snel zeggen van, oh, maar dan zie je de gelaagdheid van humor niet. Terwijl een gelaagde grap kan ook heel enorm bevestigend zijn. Hè? Maar dat is inderdaad wat ik heel vaak te horen heb gekregen. En het allervaakst eigenlijk dat ik zelf geen humor heb. Dat is, en dat laat volgens mij ook iets
is
zien
ook
over
zo.
Hoe belangrijk we humor vinden. Hè? Dus eigenlijk, dat merk ik steeds meer. En dat vind ik heel raar gewaarwording. Dat onderzoek doen naar humor wordt gezien als iets heel raars. Omdat je dan humor serieus neemt. En dat wordt eigenlijk als een soort zonde gezien. Door in elk geval de Twitter-hordes. Hmm. Ja.
En nu gaat het meer over humor op het podium of nou ja, in de media en zo. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon op je werk je baas die een seksistische grap maakt of een racistische grap. Wat hebben jullie dit zelf wel eens meegemaakt? Hoe reageer je op zoiets?
Ik ben mijn eigen baas.
Dat is prettig. Dus je kan zelf een grap maken.
Racistische grappen. Nee, grapje.
En zeg je er wat
nee,
van?
Ja, dat is natuurlijk altijd... Zeker als er een machtsverschil is in zoiets, is dat wel moeilijk. Kijk, ik heb dit dus niet, want ik heb geen baas. Maar ik heb ook wel eens dat ik in de taxi zit en dat iemand heel erg racistische dingen aan het zeggen is. Ja, is dit niet ook hetzelfde als met feminisme en familieleden? En wanneer zeg je er wel wat van, wanneer zeg je er niet wat van?
Het is een beetje pick your battles. Ja. En heb je er energie voor? En hoe erg is het of zo?
De reactie, het was maar een grapje, is zo flauw.
Het is
vooral het haalt alles onderuit namelijk.
Ja, het is de inhoud compleet aan de kant zetten en dus reageren op iets anders.
Maar ik denk wel dat iets in de maatschappij meebeweegt met wat er op het podium en in de media gebeurt. Dus als Theo Maas of Hans Theo of whoever. Het gaat ook niet om de poppetjes. Want ik zeg bijvoorbeeld net Joep van het Hek. Maar het gaat niet zozeer om hem als persoon. Het gaat om de tendens. Als zij in het theater dat soort grappen maken en iedereen lacht er keihard om. Ja, dan is het ook logisch dat Piet op zijn werk die grap nazegt en dat mensen erom lachen. Dus pas denk ik als het in het groter geheel betwijfeld wordt en dat er anders soort grappen komen, sijpelt het ook weer door. Hoewel locker room talk en dat soort dingen, misschien dat het ook wel lang duurt voordat dat verandert. Maar
is het niet ook dat je ook wel meelacht uit ongemak? Dat je het helemaal niet grappig vindt, maar dat je denkt, ja, ik lach maar mee, want dan ga ik mee in die sociale...
Het is ook de gewenste reactie natuurlijk heel erg. Je kan bijna niet anders, zeker als jij degene bent om wie het gaat of over wie het gaat misschien wel.
Ja, zeker. Dus het is heel moeilijk om tegen een grap eigenlijk in opstand te komen en te zeggen van nee, ik vind dit niet grappig. En waar ik nog aan moest denken, dat idee van dat ook doorwerkt als comedians die grappen maken. Waar wel onderzoek naar is gedaan in de sociale psychologie, is eigenlijk naar wat eigenlijk het effect is van grappen en van seksistische grappen of grappen over homo's. En het blijkt dus inderdaad zo te zijn dat op het moment dat jij al racistische denkbeelden of ideeën hebt en je hoort veel van dat soort grappen, dan verschuift de norm een beetje. Dus dan zul je dan komt er gewoon meer tolerantie voor racisme bij jezelf en dan zul je jezelf eerder toestaan om je eigen racisme te uiten. Omdat humor ook iets aan kan geven over van waar ligt de grens. Hè? Humor gaat vaak over het aftasten van grenzen. Dus als een bepaalde grap blijkbaar kan en iedereen dat grappig vindt, dan kun je misschien als je serieus racistische denkbeelden hebt, dan kun je ook denken, oh, nou, dan voel ik me misschien nu vrijer om die te uiten. En dat is wel onderzocht en dat is wel heel interessant onderzoek. En er werd zelfs aangetoond dat humoristische uitingen daar beter toe in staat waren dan serieuze uitingen. En dan komen we weer bij dat punt van, als je iets verpakt als een grap, is een heel slimme retorische strategie, omdat je dan, het is zogenaamd niet serieus.
Ja. En hoe reageer jij er dan op, aangezien je geen humor hebt?
Dat hangt heel erg af.
Spreek jij mensen aan?
Ja, goede vraag. Dat hangt heel erg af van de situatie. Ik denk dat een van de beste strategieën om te reageren als er een grap over jou wordt gemaakt is om, als dat lukt, om een grap terug te maken. Ja. En ik merk dat ik ben in de zomer wel een middelpunt van een mediastorm geworden, omdat ik toen een opiniestuk in de Volkskrant over humor schreef. En toen merkte ik ook dat heel ontregelend werkt. Dus als mensen dan zeggen, oh, dan hebben we die humorloze, dik zijp weer, Orwelliaanse, een humorwetenschapper. Dat als je dan daar op een soort grappige manier op reageert, dat mensen dan ook een beetje in de war zijn, in de war zijn daarover. Omdat het namelijk ook, humor heeft ook een bepaalde morele kwaliteit. Dat we het idee hebben dat als iemand grappig is, dan is dat ook een goed persoon of een goed mens. Dus het is heel moeilijk om te accepteren dat je tegenstander humor heeft. Mm-hmm. Dus op het moment dat iemand jou echt probeert te slachtofferen en het jou tot mikpunt van spot maakt, dan als het lukt om een grap terug te maken, dat heeft ook met macht te maken natuurlijk. Dus het is moeilijk. Ja. Dus ik heb iets makkelijker praten misschien omdat ik een soort machtspositie heb als recensent, als onderzoeker. Ik ben wit, ik ben man, ik ben et cetera. Dat is misschien voor een moslima die een Mohammed cartoon te verstouwen krijgt anders. Maar dat is wel het kan een slimme strategie zijn.
Dus wat ook altijd werkt is doen alsof je de grap niet snapt en vragen of ze hem uit willen leggen.
Ja.
Want dan wordt het al heel snel heel ongemakkelijk.
Sorry?
Als iemand...
Sorry? Hè? Wat?
Ik snap echt niet wat je bedoelt.
Ja. Ik zeg ook soms gewoon heel hard, ja, dit is echt niet grappig.
Ja.
Daar schrikken ze namelijk ook heel erg van. Of vind het echt niet leuk dat je dit zegt.
Ja, over dat onderzoek wat jij aanhaalt. Ik heb ook gehoord over seksistische grappen op de werkvloer. Dat mannen die grappen maken dus geweld tegen vrouwen ook sneller goedkeuren. En ook verkrachting sneller. Dus het werkt echt heftig door.
Ja.
Alleen ja, dat ga je natuurlijk niet tegen je baas zeggen als hij zegt...
Maar dat is het lullige,
vrouwen kunnen niet rijden of zo.
Met die machtsverhoudingen natuurlijk. Dat er dan meer op het spel staat dan puur het gevoel wat je erbij hebt of wat jij nu vertelt.
Ja.
Maar dat wat jij nu vertelt, dat kan je ook niet zeggen. Nee. Want mensen schieten compleet in een krant.
Dat heeft er
je
geen zin om dat
niet
te zeggen.
Een grapje vergelijken met, dat kan natuurlijk niet.
Nee.
Ik wil nog even inhaken op, je mag niks meer zeggen. Wat je dus niet mag zeggen eigenlijk is, je mag nog steeds alles zeggen. Alleen je krijgt een reactie op. Want als je kijkt, dat was eigenlijk de strekking van jouw opiniestuk in de Volkskrant. Mm. Van elke paar maanden staat er wel weer een comedian op om te zeggen dat je niks meer mag zeggen. Daar krijg je dus vet veel haat op als je dit zegt.
Ja, ja.
Wat ik echt ook weer de wereld op zijn kop vind in die zin.
Ja. Nou, ik denk dat het is wel een beetje naar beide kanten. Ik geloof, want volgens mij heeft Ilse Wanga ook heel veel over zich heen gekregen. Alleen het is een beetje...
Kan je kort uitleggen wat de...
Sorry,
wat dat
was. We zitten helemaal... Ilse Wanga had in de zomer stond met een interview in de Volkskrant, waarin zij dus inderdaad een beetje dit punt vertegenwoordigde van je mag eigenlijk niks meer zeggen, je mag geen grappen meer maken over transpersonen. Terwijl als je grappen maakt over mensen van kleur of over transpersonen, dan neem je ze juist serieus, dan behandel je ze als gelijkwaardig. En ik reageerde daarop in de Volkskrant vanuit onderzoek om te zeggen van, nou, volgens mij ligt dat iets genuanceerder, omdat het niet helemaal zo werkt en humor heeft wel met machtsverhoudingen te maken. En dat is door heel veel mensen begrepen als een stuk waarin ik inderdaad zou oproepen tot het cancelen van mensen. Of te zeggen van, je mag bepaalde grappen niet maken.
Dus Ilse Wallinga heeft nu geen werk meer, nee, helaas, heel door jou. Echt.
Ja, precies. Dat is,
Maar zij haalde ook allemaal dingen erbij die niks met humor te maken hadden. Zoals, en ook mensen die trans zijn. En zo ging het ook over dingen die buiten grappen maken stonden. En dat gebeurt dus ook best wel vaak. Dat mensen die een soort bepaalde onvrede hebben over de veranderende wereld. En dat dus bijvoorbeeld geen neutrale toiletten komen.
Precies,
of weet
ik
wel
wat. Zeggen. Ja.
En dan gaan ze zeggen, en ik mag ook helemaal geen grappen meer maken. Terwijl die twee dingen zijn eigenlijk best wel los van elkaar.
Ja.
En eigenlijk, als jij echt een fucking goede grap over genderneutrale toiletten maakt, die niet racistisch is of seksistisch, be my guest, weet je wel. Dus het is zo... Is echt irritant.
Het is toch ook... Ik vind het ook heel saai dat dus naar beneden trappen, punching down. Waarom is dat... Waarom kies je die vorm? Terwijl je zoveel creatiever...
Waarom maak je gewoon een goede grap en dan kik je de machtsstructuren...
Over hoe fucked up Mark Rutte is, die daar lekker...
Ja, want daar zat ik dus over na te denken. Zij zei, woke zijn en humor gaan gewoon niet samen. En toen dacht ik, humor is toch eigenlijk ook bij uitstek het middel om te schoppen tegen machtsstructuren. En woke zijn en... weet ik veel, feminisme en bezig zijn met genderneutrale toiletten. Dat is toch net zo hard ook schoppen tegen de machtsstructuren. Dus waarom zou dat niet samen gaan? Dat zou juist zo goed hand in hand kunnen gaan.
Ja, maar dat is ingewikkeld dus aan humor. Nu wordt het natuurlijk leuk. Haha, want kijk, humor is natuurlijk... humor heeft met alles met macht te maken. Dus het hangt er ook vanaf hoe je erover nadenkt. Hoe je nadenkt over die machtsstructuren. En er zijn wel degelijk allerlei mensen, ik ben er niet één van, die daadwerkelijk geloven dat... woke nu een enorme machtsfactor is geworden. En dat juist grappen maken over transpersonen dus heel erg...
nodig is.
Nodig is en tegen de macht is.
Oh.
En dat is waarom...
Oh, want ik dacht gewoon, jouw humor en woke zijn gaan gewoon niet samen.
Ja, nee, maar als Johan Derksen dus bij Voetbal Inside of René van der Gijp een vrouw zich als vrouw verkleedt en dan roept, ik ben Renata of zo. Ja, dan heeft hij waarschijnlijk zelf het idee van, ik ben heel erg tegen de macht aan het schoppen.
Oh ja, deze had ik zelf nog niet bekeken.
Maar dat komt ook omdat wij de hele tijd denken, want het is een gemarginaliseerde groep.
Ja, wij zien ook de cijfers van geweld tegen trans mensen. En dan denk je, hoezo maak je een grap daarover? Want het is niet grappig.
Dus al deze mensen moeten gewoon cijfers.
En Lisa... Nee, dat werkt dus nooit. Dat is zo irritant. Als je mensen cijfers laat zien, geloven ze het alsnog niet.
Nou, okay. En de hele tijd
sorry,
mailen.
Dat klinkt heel negatief, maar daar kan je beter een goede grap over maken. Maar goed, anyway.
Heb jij wel eens, Lisa, heb je wel eens gehad van, nu zit ik op een grens, of kan ik dit nou wel zeggen? Of is dat echt geen onderdeel van jouw humor?
Grenzen opzoeken. Ja, dat is wel wat ik doe. Maar... ik heb dus dat gevoeletje in mijn buik als ik zeg maar denk van... ik ga nu iemand met een Surinaams accent nadoen. Fucking awkward, waarom zou ik het in de godsnaam doen?
Beter niet.
Bijvoorbeeld. Dus ik heb dus voor mijn gevoel wel... Ja, Siewert van Linden heeft een moreel kompas gekocht, maar ik had het idee dat ik hem al had. dat je dat toch wel voelt. En ik heb in het verleden dus ook dingen fout gedaan daarin, toen ik nog een duo was... heb ik een Afrikaanse, Gambiaanse sekstoerist persoon, man gespeeld. Dat zou ik nu nooit meer doen. En wat we ermee wilden was... aan de kaak stellen. Maar ik stond ondertussen wel met een soort Afrikaans accent dat te doen. En dat zou ik dus nu nooit meer doen. Want dat is ook nog een ding. Je kan het nog verzinnen, maar zodra het in de wereld is, is het ook van iedereen.
Ja.
En hoe jij iets bedoelt, is niet per se hoe het aankomt.
Ja.
En dat moet je ook meenemen. Ik vind ook dat je wel fouten mag maken in het leven en sorry mag zeggen. En het ook niet meer doen. Want dat is ook een reflex die je merkt, stel je valt dus een cabaretier aan op jij zegt iets, ik vind dat niet fijn. Oh, nee. Je doet, dat is ook een beetje gewoon menselijke aard natuurlijk. Van, oh kut, ik heb iets fout gedaan. Sommigen zeggen heel erg sorry en anderen zeggen het ligt aan jou.
Ja.
Dus ik denk dat daar misschien ook iets meer ruimte voor moet komen. Niet dat ik zeg dat de woke mensen geen ruimte geven. Maar misschien intern bij de mensen die niet woke zijn, dat ze denken, ik moet gewoon ruimte nemen om sorry te zeggen. Want dan wordt het ook ietsje minder dit tegen dat. Ik doe nu twee vuisten tegen elkaar voor de mensen die luisteren. Ja, dan wordt het minder twee kampen. En gewoon, we leren met elkaar en we hopen verder te komen. Dat hoop ik heel erg.
Ja, en dat je je dan dus niet per se aangevallen voelt, ja, als je kritiek krijgt. Maar dat meeneemt als een, oké, dit is ook een soort van systeemkritiek, ja, die je nu krijgt. Omdat dit gebeurt in de wereld. En jij bent nu toevallig dan het een individu wat, ja, dat laat zien, dat gedrag. En daar spreek ik je op aan.
En er zijn ook dingen die ik niet altijd snap hierin. Hè? Want ik zit niet als een soort oppergodin van de wokeness hier. Ik bedoel, dit is ook gewoon dingen gebeuren.
Niet,
sorry, ik ga weg. Maar bijvoorbeeld, ik weet dat
er
een aflevering van Fawlty Towers, The Germans, was van internet afgehaald. Ja, dat snap ik dus dan niet. Mm-hmm. Want ik denk, ja, maar de Duitsers zijn niet per se een gemarginaliseerde groep in de wereld. Of althans, maar ik zou me daar beter moeten verdiepen waarom dat gebeurd is. Dat bijvoorbeeld Little Britain met blackface niet meer erop staat, 100% mee eens. En dat zij toen gezegd hebben van, oh, we hebben dat gedaan, nu staan we er niet meer achter, we halen het weg. Sorry dat we dat gedaan hebben, supergoed. Maar ik vind niet per definitie dat alles wat ergens tegenaan schuurt niet meer zou kunnen. Mm-hmm.
Maar dit was ook een beetje een storm in een glas water, hoor, moet ik zeggen. Want
okay,
het was uiteindelijk, ja, er is volgens mij tijdelijk een aflevering van Fawlty Towers offline gehaald. En later kwam hij weer online, maar er was één scène die racistisch zou zijn.
Oh, okay.
Was eruit. Dat was ook overlegd volgens mij met John Cleese al lang. Maar toen is hij er toch nog zelf standpij over gaan maken.
Ja. Yeah.
Maar ik denk dat het wel goed is om even te benoemen dat het ook echt een rechtsframe is. Dus überhaupt dat de hele tijd praten over woke al, daar voel ik me al een beetje ongemakkelijk bij. Omdat ik denk, ja, wat is dat eigenlijk? Dat wordt eigenlijk net als cancel culture. Mm-hmm. Wat jij, Lisa, ook al goed, ja, aanhaalde van dat. Wat is dat nou eigenlijk precies? Het is een hele vage, brede term. Het is echt een vijandsdenken. En wat ik zelf heb gezien in het publieke debat over humor. Sinds een jaar of 10 is humor echt een heel gepolariseerd en gepolitiseerd onderwerp geworden. En ik heb het een beetje zien verschuiven. Dus is een soort, het hele idee van je mag niks meer zeggen is ook echt een radicaal rechts frame, wat heel erg gemainstreamd is. Waarmee ik niet wil zeggen dat iedereen die dat zegt of gelooft heel radicaal rechts is, want het is gewoon, het heeft breder ingang gevonden. Maar daar zit ook echt een vijandbeeld aan vast. En in eerste instantie was dat heel erg de islam. Dus rondom de Mohammed cartoons, later Charlie Hebdo, was heel erg een soort externe vijand die een bedreiging zou zijn voor de humor, want we mogen geen grappen meer maken over de profeet. En dat is in de afgelopen jaren is dat eigenlijk heel erg verschoven, best wel snel, naar de interne vijand van, nou ja, wat eerst politiek correct heette en nu dus wokeness is. Dus het is ook een bepaald vijanddenken wat volgens mij echt ook met een rechtsframe te maken heeft en wat steeds meer mainstream is geworden.
En waarbij mensen dus het gevoel hebben, we moeten schoppen tegen de macht die het woke monster is.
Ja, en dat is ook een retorische strategie die cabaretiers ook heel veel gebruiken en die ook heel goed werkt. Hè? Dus op het moment dat jij grensoverschrijdend wilt zijn als cabaretier, is het heel handig om eerst eigenlijk te doen of te zeggen van, oh, dames en heren, ik mag dit eigenlijk niet zeggen. Dit is eigenlijk... Ja. Dat is deel van de performance en deel van waarop je als cabaretier ook retorisch aan je publiek laat weten van, wat ik nu ga doen is een beetje op het randje.
Is niet volgens de regels.
Ja. Maar
de
vraag en dan gaan is dan, we heel hard lachen. Oh, sorry.
De vraag is dan, kun je nog wel grappig zijn als je aan de regels houdt?
En een vrouw
bent.
Oh ja.
Lisa.
Nou, er zijn dus geen regels. Dat was eigenlijk het hele punt.
Yeah.
Er zijn alleen dingen in de maatschappij en gevoeletjes in je buik. Van wanneer het niet goed voelt. Dus ik vind wel dat je... Ja, er is één ding wat echt niet kan. Dat zijn eigenlijk echt wel grappen maken over de profeet en over de islam. Dat is, ja, dat ga ik gewoon niet doen. Of althans, dat is nog wel echt spannend. Ik voel daar ook helemaal geen noodzaak toe. Maar voor de rest, ja... Volgens mij is er niet een soort van wetswijziging waarin staat, nu mag je dit en dit niet meer doen.
Nee, en ook dat gebeurt. Hè. Er worden ook grappen over de profeet gemaakt. Maar op de een of andere manier, ik ben daar wel eens met mensen over in discussie geweest, ook wel eens op de radio. En er is daar ook een soort cognitieve dissonantie dat mensen dan zeggen, ja, maar dat mensen zeggen echt van, er worden geen grappen gemaakt over de profeet. En zeg je, nou ja, Theo Maas heeft in die voorstelling op een minuut zoveel een grap gemaakt over de profeet. Ja, maar dat is toch geen echte. Weet je wel, dus dan lijkt een soort idee, er lijkt een soort black box te zijn van een grap over de profeet die je niet meer zou kunnen maken, maar die waarvan ik me afvraag, maar wat is die
is
dan?
Is dat wel zo? Maar ik heb ook niet zoveel behoefte om grap over Jezus te maken, persoonlijk. Dus het is dan ook weer een soort van ding wat we daar... Ik zeg het net zelf, hoor. Ik weet het. Ik had het ook gehoord, wat ik net zei. Maar het is een ding ook zo wat dan heel erg onder druk staat. Van, en dat is heel gevaarlijk om te doen. En er zijn natuurlijk ook dingen gebeurd. Maar ja, er is ook niet per se noodzaak om er voor mij een grap over te maken.
En Theo Maassen had een, nou, moet hem niet te vaak noemen, maar die had een interessante voorstelling toch wel een aantal jaar geleden in 2016 van Kwaad tot Erger, waarin hij zich voornam een grap te maken over de profeet. En ik vond dat een hele interessante voorstelling, want de premisse van die voorstelling was, voor hen is de islam heilig, voor gelovigen, voor moslims, voor mij is humor heilig. Dus ik vind het mijn taak als cabaretier om een hele harde grap over de profeet te maken. Hij heeft in die voorstelling allerlei grappen over de islam gemaakt. Ook een grap over de profeet en dat Mohammed pedofiel zou zijn en zo. Maar de conclusie van die voorstelling was eigenlijk dat hij die grap toch ook weer niet... Hij framed het in elk geval alsof hij die grap niet echt maakte. Maar de conclusie van die voorstelling was eigenlijk niet... het mag niet, maar eerder van... Het leek eerder een soort inspiratieloosheid te zijn die performde. Van ja, het lukt me niet om er een goede grap over te bedenken. Mm. En dat vond ik wel interessant. Dat er is... Er kan ook een soort idee ontstaan van... We moeten allemaal heel erg hier grappen over maken. Ja. Maar ja, als je niks van de islam weet, ja, waar ga je eigenlijk een grap over maken? Je moet ook een soort culturele kennis hebben om een grap te kunnen maken, toch?
Ja. Ja. Ik weet nog van die voorstelling dat hij wel een heel lang seksistisch stuk over vrouwen er ook in had. Dat was mij meer bijgebleven.
Toen ben je toch boos opgestaan? Toen ben ik weggelopen, toch?
Nee, ik ben niet weggelopen. Ik ben wel zo gaan zitten.
Okay.
Dat is een rode draad in de oeuvre van Theo Maassen. Ja. Ja, maar goed, er is wel degelijk natuurlijk. Ja, ik denk als je als comedian natuurlijk... We moeten niet ontkennen dat er grenzen zijn. Natuurlijk, als je met een afbeelding van de profeet... of cartoons, zeker.
Ja.
Maar het is niet zo zwart-wit als vaak gezegd wordt. Dat het helemaal niet meer kan.
Ja, en dan ga je ook weer terug naar... Wat is de functie van humor... grappig zijn. En ja, moet je dan kost wat kost alles maar gaan zeggen? Of moet je gewoon kijken wat is grappig, wat past bij mij? En ja... Nou ja, nogmaals, dat hele frame van je mag echt niks meer zeggen. Het is zo, er wordt meer gezegd dan ooit tegenwoordig. En door meer mensen op meer platforms dan ooit.
Ja, en misschien is er dus meer commentaar ook dan meer, ooit. Maar ook omdat we social media hebben natuurlijk.
Kritiek op humor is eeuwen oud. Altijd geweest. Alleen we moeten gaan afsluiten.
Nee!
Je gunt iedereen een gevoeletje. Dat is eigenlijk wat ik soort van zeg.
Ja, een innerlijk gevoeletje. En dan moeten mensen ook maar even naar jullie vorige aflevering luisteren.
Ja, hoi again. Zijn we weer met een berichtje namens onze andere sponsor, HelloFresh.
Voor de mensen die onder een steen hebben geleefd, zelf weten trouwens. De maaltijdboxen van HelloFresh die gewoon bij jou thuis worden geleverd, zitten ramvol met verse ingrediënten, waarmee je recepten uit je mouw schudt alsof het niet is.
En elke week weer mag je kiezen uit maar liefst 30 verschillende gerechten voor in je doos. Vegetarisch, eenpansgerechten, premium, op tafel in 15 minuten, they have it all.
Jij hebt weer een succesverhaal?
Ja, what can I say? Ik ben een groot HelloFresh fan.
Speel de beans. Zaten er trouwens beans in je gerecht?
Nee, geen beans, maar wel feta en bulgur en pompoen en allerlei lekkers. En het succesverhaal gaat zo, dubbele punt. Katootje en ik gingen naar de hei, die staat nu vol in bloei, I love the hei. Maar op de camping konden we niet koken, want we zijn onvoorbereide stadse types zonder apparatuur.
Maar a little bird told me dat jullie eigenlijk hartstikke voorbereid waren.
Ja, want HelloFresh hielp ons weer eens uit de brand. Ik heb dit gerecht snel even gemaakt voor we weggingen. Hup, in een bakkie. En toen we helemaal moe en trillerig waren van het opzetten en inrichten van de tent. Schoven we aan de picknicktafel. Een kaarsje, een biertje, een bakkie HelloFresh. Helemaal heerly de peerly.
Nou, wil jij ook zonder stress naar de hei? Ga naar HelloFresh.nl. Als nieuwe klant krijg je met de code HelloDamnHoney in totaal 45 euro korting over je eerste 3 maaltijdboxen. HelloFresh.nl.
All the good girls go to hell.
Oh, fresh. Tijd voor onze afsluitende rubriek, de Damn Money Yes and No. En die gaat als volgt. Marilotte die heeft iets waar ze echt woest van werd. En dat is de Damn Money No. En daarna kom ik met iets waar ik heel blij van werd. En we hebben een heel serieus onderwerp uitgekozen voor deze humoraflevering. Ja. Dus hou je vast.
Pak je borsten maar vast.
Woest was ze.
Blijkbaar hebben niet alleen mensen, vrouwen, last van ongewenste mannelijke aandacht, maar kolibrievrouwtjes ook. Zo erg zelfs dat ze zich moeten vermommen als een mannetje om met rust gelaten te worden. En dit is onderzocht. In het artikel stond het genoemd als een opmerkelijke ontdekking. En ik dacht, is dat opmerkelijk? Is dat zo? Dat het zo is dat vrouwtjes zich moeten verkleden als mannen om al die ongewenste aandacht van zich af te slaan? Het zit zo, het gaat over de witnekkolibrie. En over het algemeen geldt dus in het vogelrijk dat mannetjes allemaal van die felle kleuren hebben en dan zo paraderen en zo het vrouwelijk schoon proberen te verleiden. En tot voor kort gold dat ook voor deze kolibrie. Maar sinds kort, eerst had dus de vrouwen witnekkolibrie had dus een soort grauw verendek heet dat. En nu hebben ze dus sinds kort ook... heeft een deel van hen ook felle kleuren. Dus ze zien er nu uit als mannetjes. Zodat ze niet worden lastiggevallen door de daadwerkelijke mannetjes. En dat komt gewoon omdat ze betere dingen te doen hebben dan de hele tijd die mannen op afstand houden. Want, er is ook nog een fun fact over de witnekkolibrie, die moeten de hele dag eten, want ze hebben een hele precaire energiebalans. En als ze niet genoeg eten de hele dag door, dan gaan ze dood. Dus die vrouwtjes hebben wel wat beters te doen dan met die mannetjes de hele tijd te lopen heuwen. Ben er wel kwaad over. Nidia,
ja,
waar werd je blij van?
Ik werd heel blij van een onderzoek dat midden augustus gepubliceerd werd, waaruit blijkt dat vrouwelijke octopussen objecten gooien naar irritante mannen-octopussen. Dit is allemaal echt waar, hè? Dat hebben we niet bedacht. Nou, het schijnt dus niet zo vaak voor te komen dat dieren objecten naar hun eigen soortgenoten gooien, maar octopussen doen dit dus wel. Dat doen ze nadat ze gegeten hebben. Dan gooien ze wat ze niet meer willen eten, gooien ze weg. Ze doen het als ze hun huisje schoon aan het maken zijn. Dan is het een beetje zo, hop, nou, weg. Maar ze doen het dus ook in sociale situaties. En dat hebben ze dus onderzocht. En toen bleek dus dat vooral de vrouwtjes dit doen. En dat ze dan dus naar mannetjes schelpen, modder en algen gooien. Als die mannetjes ongewenste avances maken. En hoe ze dat doen? Ze pakken het vast. En dan hebben ze een sifon in hun lichaam. En dat kan water spuiten. En dat spuit dan zo dat hop richting dat mannetje. En er zijn zelfs beelden van een vrouwtje dat het wel 10 keer naar hetzelfde mannetje die modder zit te gooien. Ze raakt hem 5 keer. En 4 van de 10 keer probeert daar nog zo weg te duiken. Maar niet altijd met resultaat.
Ik zou dat ook doen als ik een octopusvrouwtje was. En je hebt superveel armen ook nog.
Ja,
toch?
Het is vet handig.
Dus je kunt echt heel veel gooien.
Schelpen,
ook.
Alles. Ja.
En maar weg. Ja, de hoe noem je dat? De overeenkomsten hier zijn dan toch weer dat vrouwtjes zich de hele tijd moeten lopen te verdedigen tegen mannen.
Dat is niet leuk. Dat is niet leuk.
Dit was aflevering 75. Dankjewel Lisa, dankjewel Dick. En op lisaloepen.nl kun je kaarten kopen voor de voorstelling Extase die door heel het land trekt. Dus ga heen en koop en be in extase.
Met je gevoeletjes.
Bedankt, lief publiek. Wat fijn dat jullie er waren. Ik ga compleet overprikkeld naar huis nadat ik weer zoveel mensen heb gezien. Maar fijn dat jullie er waren. Dank jullie wel.
Daniel van der Poppen, je hebt het weer geflikt. Lucas de Gier, zo live schallend door een zaal, klinken je jingles nog beter. En Lisbeth Smit, die website wordt steeds mooier. Dank jullie wel.
En voor de niet live aanwezige luisteraar, leuk dat je weer intuned.
Laat vooral een 10-sterren reactie achter op iTunes.
Of niet.
Zelf weten.
Dag.